Goed, zoals net bij de opening al even kort aangegeven, gaan we vandaag dus nadenken over Romeinen 6, de eerste 14 versen, met als thema een heel nieuw leven. Nou zeg ik er bijvoorbeeld bij dat in een doopdienst heb je iets minder tijd voor de preek, dus ik zal zeker voor mijn doen een vrij korte preek gaan houden. Althans, ik ga mijn best doen. Jullie kennen mij. Maar ik heb mijn stopwatch bij me, dus ik hou de tijd in de gaten. Want we moeten natuurlijk straks alle tijd overhouden voor dat mooie van de doop. Dus ik zeg bij voorbaat, er staat zoveel in dit stukje, onmogelijk om alles te behandelen. En waarom zeg ik dat? Omdat ik na afloop van een dienst wel eens mensen naar me toe krijg en die zeggen, ja Wim, je hebt dit en dit en dat, maar waarom heb je dat nou niet gezegd? Ja, hallo, ik kan niet alles in een preek zeggen. En zeker als het een beetje een korte preek wordt. Dus ik ga er gewoon vanmorgen even drie dingen uitlichten. Drie dingen die, denk ik, de kern zijn van dit gedeelte. En dat zijn deze drie dingen. Het gaat om geloof en bekering. Trouwens, toen ik dit zo had gemaakt en ik reed van de week naar Apeldoorn, toen dacht ik, het lijkt wel de Oranje Rotonde van Apeldoorn. Maar oké, het heeft er verder helemaal niets mee te maken. Geloof en bekering, het tweede waar ik over na wil denken is, bedoeld om vrij te zijn. En dat geldt voor ieder mens, voor jong en oud, hoe je hier ook zit. Je bent bedoeld om vrij te zijn. En aan het einde komen we bij het thema uit een heel nieuw leven. En door deze drie punten heen en daaromheen wil ik je vanmorgen ook gewoon vanuit Romeinen 6 laten zien wat de betekenis is van de doop, zodat je ook een beetje begrijpt wat Judith en Micha straks gaan doen. Goed, het eerste over geloof en bekering. En dat heeft alles te maken met die twee eerste versen die we net hebben gelezen, waarvan ik al zei van, we vallen even wel ergens midden in een verhaal, lijkt het wel. Zo'n vraag waarvan je denkt, waar komt die vraag vandaan? Ik heb het over Romeinen 6 vers 1 en 2. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat is even het nadeel als je ervoor kiest, zoals vandaag, dat we even hoofdstuk 4 en 5 nu overslaan om die later weer op te pakken. Want nu missen we waar het in hoofdstuk 5 over gaat. Daar wordt namelijk heel nadrukkelijk gezegd dat we zijn vrijgekocht, dat we zijn gerechtvaardigd. En dan schrijft Paulus, en het is wel een beetje tricky wat hij schrijft, maar dan schrijft hij erbij dat het nu zelfs zo is dat mochten we als kind van God toch nog een keer zondigen, laten we eerlijk zijn, dat gebeurt soms af en toe nog wel een beetje veel. Weet je wat het effect is in de hemel? Waar wij zondigen, neemt de genade van God toe. En Paulus die schrijft dat aan die Romeinen en denkt van, wacht even, hier kunnen ze mee aan de loop gaan. Want als dat zo is, oké, ik ben gerechtvaardigd, ik ben vrijgekocht. En als ik zondig, dan is het enige effect in de hemel dat er nog meer genade beschikbaar komt. Weet je wat? Kom, laat ons zondigen vandaag. Nog net niet tot de eer van God, zoals dat liedje verder gaat. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je als gelovige, en zeker als gedoopte gelovige, dat je zomaar een beetje gaat doen waar je zin in hebt, want God houdt toch wel van je en ja, hij aanvaardt je zoals je bent. Nee. Ik heb thuis een boekje in mijn boekenkast staan met de veelzeggende titel Genade is een risico. En dat is het. God neemt een risico met zo'n overvloed van genade die hij voor ieder mens klaar heeft liggen, die hij vanmorgen ook aan jou wil geven. Genade is een risico in de zin van, je kunt er wel een spelletje mee gaan spelen. Zo van, oké, ik zonde, maar God zag, hij vergeeft me toch. Maar dan zeg ik er wel heel eerlijk bij, je kunt heel veel met God doen, maar je kunt geen spelletjes spelen met God. Daar is hij te heilig voor. Dus Paulus die gaat hier gelijk even duidelijk maken. Nee, dit betekent niet dat we kunnen blijven zondigen om de genade te laten toenemen. Dan zegt hij in vers 2, dat in geen geval. En het klinkt hier al vrij stevig, maar in het Grieks wordt hier de meest sterke ontkenning gebruikt die je kunt bedenken. Dat in geen geval. Want, schrijft Paulus erbij, hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Nou, deze begrijp je denk ik nu nog niet helemaal, maar daar gaan we straks, als we kijken naar de betekenis van de doop, verder even op terugkomen. Maar nog even hierover door. Dus het kan dus gebeuren dat je tot geloof bent gekomen, dat je bent gedoopt, maar dat je toch nog in zonde blijft leven. En dan niet af en toe in de zin van dat je struikelt, maar daarna het beleid en weer opstaat en weer verder gaat. Maar dat je er bewust voor kiest, ach God aanvaard mij, ik blijf gewoon lekker wie ik ben, ik ga niet veranderen. Paulus die schrijft op een dag een brief aan de gelovigen in Korinthe. En dan is hij best wel verdrietig. Moet eens kijken wat hij daar moet schrijven. Ik ben bang dat mijn God bij mijn zoek opnieuw zal vernederen en ik opnieuw verdriet zal hebben om al die broeders en zusters die zijn blijven zondigen en zich niet hebben afgekeerd van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid. Hier wordt gesproken over mensen die tot geloof zijn gekomen, hè? Want ze worden aangesproken als broeders en zusters. En ze hebben zich ongetwijfeld, dat was in die tijd nog veel meer gewoon van tot geloof komen, dus je laat je dopen. Ik denk dat deze mensen zich allemaal keurig hadden laten dopen. Helemaal zoals het hoort. Maar, moet Paulus schrijven, jullie blijven zondigen. Jullie hebben je niet afgekeerd van. En dan noemt hij drie dingen die alle drie te maken hebben met seksueel wangedrag. Dat was nogal een dingetje in Korinthe. Net als in onze tijd. Maar het principe wat hierdoor Paulus wordt neergezet, dat geldt natuurlijk voor elke vorm van zonde. Daar zijn wij inmiddels 2000 jaar verder. En hier hebben wij natuurlijk geen last meer van. Of ben ik nu iets te optimistisch? Ik denk dat we het allemaal wel een beetje herkennen, hè, wat hier staat. Als ik zeg, het gaat om geloof en bekering. Om dat uit te leggen ga ik je even heel kort meenemen naar de stad Antiochië. Waar de Grieken het evangelie op een dag, het evangelie van Jezus Christus te horen kregen van gelovigen die daar kwamen. En dan staat er in Handelingen 11 vers 21 dat de hand van de Heer die discipelen steunde en dat er velen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. En dat vind ik een hele bijzondere omschrijving. Tot geloof komen is één. Maar je bekeren, dat is de volgende stap. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En misschien denken nu bekering, categorie ouderwets woord, kan het je heel eenvoudig uitleggen. Bekering is je 180 graden omdraaien. Dat is bekering. Dus dingen waar je normaal je naar uitstrekte, waar je mee bezig was, je keert je daarvan af en je gaat een heel nieuw leven leiden. Dat is bekering. En als je hier vanmorgen zit en je kunt zeggen voor jezelf, ja, ik ben tot geloof gekomen. Je kunt misschien zelfs zeggen, ja, ik heb me laten dopen. Maar als je eerlijk even voor de spiegel van je eigen leven gaat staan en je moet zeggen, maar eigenlijk ben ik nog geen s'nachts veranderd. Ik doe nog steeds de verkeerde dingen die ik 10, 20 jaar geleden ook al deed. Misschien is het dan tijd dat je niet alleen A zegt, maar dat je ook B zegt. En dat je je ook gaat bekeren tot de levende God. Want dat is echt de bedoeling. Tot geloof komen en dat de zonde in je leven niet meer de baas zijn, maar dat jij de baas wordt over de zonde. Want wat hebben we net gelezen in Handelingen 6 vers 12, weer even terug naar het schriftgedeelte. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerden. Let hier eens even op het woordje heersen. Dit wordt geschreven aan gedoopte gelovigen. En dan kan het zijn dat het toch weer op een of andere manier in je leven zo geworden is dat de zonde weer opnieuw je leven komt binnenkruipen en dat de zonde nu over jou is gaan heersen. Terwijl, en dat is de tweede gedachte, terwijl we bedoeld zijn door God, dat is Gods plan voor jouw leven, we zijn bedoeld om vrij te zijn. Dat hebben we net gelezen in vers 6. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Nogmaals, dat gaat over de doop, gaan we straks naar kijken. Omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven, we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Oude bestaan, dat mag je ook zo vertalen, onze oude mens, ons oude ik. Dat leven wat we leefden zonder God, waarin Jezus het niet voor het zeggen had, waar alleen maar ons eigen ik de norm was. Dat is het oude leven. Dat is nu weg. En dan staat er hier zo heel mooi bij. Er moest een einde komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Nou, even de focus op dat laatste zinnetje. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Stel je voor, God kijkt naar jou. Je bent gaan geloven in de Heer Jezus. Je hebt je misschien laten dopen. Maar je zit nog steeds vast in bepaalde zonden. Waar we denk ik niet zo gemakkelijk over praten. Wat meestal een beetje in het verborgen gebeurt. Maar ik denk als ik nu zou vragen, is er iemand hier die nooit meer zondigt, dat er op zijn minst weinig handen de lucht in gaan. We hebben hier allemaal mee te maken. En als dat in je leven is, dan kijkt God naar jou. En dan zegt hij tegen jou, joh, het kan toch niet zo zijn. Het mag toch niet langer zo zijn dat je een slaaf van de zonde bent. Ik heb je vrijgekocht. Ik heb je vergeving geschonken. Ik heb je overladen met de overvloed van mijn genade. Jij mag nu niet langer slaven van de zonde zijn. Want je bent bedoeld om vrij te zijn. Even over dat slaaf van de zonde zijn, hè. Jezus die kon de dingen soms wel behoorlijk recht voor zijn raap zeggen. Nou, dit is er zo één. Jezus zei op een dag, werkelijk, ik verzeker u. Nou, als je zo begint, moet je extra goed opletten. Werkelijk, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Het is maar even dat je het weet. En dan gaat het hier over, zo is de werkwoordsvorm die hier wordt gebruikt, over een steeds blijvend zondige. Een bewust overgeven van, ik weet dat God er anders over denkt, of dat de Bijbel daar dit of dat over zegt. Boeien, ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb. Ik heb het hier dus niet over mensen die misschien wel ongelooflijk worstelen met zonde en soms struikelen, maar dan echt berouw hebben en tot God komen en samen weer met hem opstaan om te groeien in vrijheid en in levensheid. Over die mensen heb ik het nu niet. Dat is de strijd die bij het leven van een gelovige hoort. Maar hier gaat het over mensen die ervoor kiezen. Ik ben gelovig geworden, ik ben gedoopt, mijn kostje is gekocht, ik ga naar de hemel, maar de rest van mijn leven blijf ik baas over mijn eigen leven. En dan zegt Jezus, nou, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. We weten allemaal, denk ik wel, hoe gemakkelijk het is om verslaafd te kunnen raken. Bijvoorbeeld aan roken, aan drugs, aan alcohol, aan porno, aan gokken. Dat zijn dingen die grijp je op een gegeven moment heel snel vast. En daarom, zeker voor jonge mensen, je kunt er daarom ook maar beter niet aan beginnen. Want het is verslavend. Het maakt je leven ook kapot. Maar ik noem nu even een paar dingen. Maar weet je dat dit eigenlijk voor iedere vorm van zonde geldt? Ik heb nagedacht over een voorbeeld. De zonde is eigenlijk als een magneet. Zonde heeft aantrekkingskracht. Zonde lijkt zo cool, man. Maar op een of andere manier, de zonde trekt ons naar zich toe. En voor je het weet, zit je eraan vast. En geloof me, wij zijn geen spijkers. Maar in die zin, als een spijker eenmaal vastgeklonken zit aan een magneet, dan is die spijker niet in staat om zichzelf op eigen kracht vrij te maken van de magneet. En zo is het ook met zonde. Als we vastgeklonken zitten aan de zonde, als we verslaafd zijn geraakt aan de macht van de zonde, we zijn niet in staat om onszelf nog te bevrijden. Dit is wat zonde altijd doet. Het maakt je tot een slaaf van de zonde. Maar God zegt, ik wil niet dat jullie slaven zijn. Je bent bedoeld om vrij te zijn. Trouwens, wat is zonde? Ik ben mij van bewust. Ook als een ouderwets woord. Ik had het net over bekering, zonde, dat is ook een ouderwets woord. En daar praten ze volgens mij tegenwoordig alleen maar over in de kerk. En in veel kerken ook het liefst, maar niet te vaak meer. Maar wat is zonde? Mag ik gewoon even beginnen met de meest basale betekenis van zonde? Dat is dat je je doel hebt gemist. Degene die mij wat kennen, die weten langzamerhand dat ik wel hou van een potje voetbal. Dus even een voorbeeld uit mijn belevingswereld. Dan komt er een waanzinnig mooie voorzet. De spits die kan hem zo erin knallen. En dan schiet hij hem net over het net heen. En dan is het zelfs ook een woord dat nog in het stadion wordt gebruikt. Ah, zonde. Het doel net gemist. Zo eenvoudig is het. Doel, even een ander woord, bedoeling. Daar zit het woord doel in. God heeft een bedoeling met ons leven. En alles wat niet aan die bedoeling, aan dat doel beantwoordt, dat is eigenlijk zonde. Dan missen we ons doel. Want een doel missen met een potje voetbal, ach, dat is nog tot daar en toe. Maar als je het doel van je leven mist, dat is pas echt erg. Maar mag ik gewoon even een paar praktische voorbeelden noemen? Onze tong is bedoeld om waarheid te spreken. En op het moment dat onze tong leugend gaat spreken, dan is dat zonde. Want dat is niet de bedoeling van een tong. Of onze lippen zijn bedoeld om daar positieve, opbouwende, bevestigende woorden overheen te laten komen. Maar als we onze lippen gebruiken om te roddelen, dan gebruiken we onze lippen op een verkeerde manier en dat is gewoon zonde. Onze ogen zijn bedoeld om te kijken naar dat wat goed is, wat opbouwend is, wat, zoals de Bijbel dat zegt, wat rein en wat zuiver is. Maar als onze ogen gebruiken voor wat ons kapot maakt en van binnen vervuilt, dat is gewoon zonde. Onze handen zijn bedoeld om de ander vast te pakken, om de ander te dienen, om aan de slag te gaan. Maar als we die handen te gebruiken om iemand een beuk te geven, of als we met onze handen een geweer pakken en we knallen iemand neer, dan is dat zonde. Dan missen we de bedoeling van onze handen zoals de Schepper ons gemaakt heeft. Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Zonde is gewoon de bedoeling missen. Oh, dan wil ik nog wel een voorbeeld noemen. Misschien een beetje gevoeliger. Seks is bedoeld door onze Schepper als een mooie, zuivere uiting van liefde binnen de veilige bedding van het huwelijk. En alles wat er buiten valt, dat mist het doel. Dat is zonde. Nou, mocht je me nu nog niet ouderwets vinden, maar het is wel wat de Bijbel zegt. De Bijbel is er heel erg eerlijk over. En weet je wat het is met zonde? We kunnen het woord wel afschaffen, maar daarmee los je het probleem niet op. Het probleem blijft gewoon staan. Zonde maakt je tot een slaaf. Maar nog iets. Nog een plaatje. Weet je wat zonde ook doet? Sin kills. Zonde maakt kapot. Zonde maakt dingen dood. In het kleine, in je eigen leven. Of in andermans leven, door dingen die jij zegt of die je doet. Maar ook in het grote, in het grote plaatje van de wereld. Zonde heeft alleen maar akelige gevolgen. En het is niet voor niets dat de Bijbel zonde steeds associeert met dood. Zonde is een gelukskiller. Zonde is een vreugdekiller. Zonde is een relatiekiller. En uiteindelijk zonde, het doodt onze relatie met God. En snap je nou dat God zo hartstochtelijk zegt, diep vanuit zijn hart. En hij zegt het tegen mensen die gedoofd zijn, maar tegen ons allemaal. Je moet geen slaven van de zonde zijn. Dat is niet de bedoeling van je leven. We hebben net gezien wat Jezus zei. Wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En weet je wat zo mooi is? Jezus die zei iets, maar hij ging een stap verder. Jezus deed ook iets om dit probleem op te lossen. Want dat lezen we in Galaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd van die gebondenheid aan dat magneet. Hij had ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En een stukje verder, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. En als je hier vanmorgen zit en je denkt van, die preek lijkt wel een beetje over mij te gaan. Misschien heb je te maken met zonde in je leven waardoor je gevangen zit, waardoor je niet vrij bent, dan mag ik je vanmorgen in de naam van de Heer zeggen, je bent bedoeld om vrij te zijn. En dan wil ik nu ook al heel concreet je uitnodigen om straks na afloop van de dienst, of misschien wel tijdens de dienst, dat je gewoon naar achteren gaat. Daar zijn mensen die met je willen bidden. En dan kun je gewoon heel concrete dingen noemen waar je mee worstelt in je leven. En dan mogen we vrijheid over jouw leven uitspreken, want je bent echt bedoeld om vrij te zijn. In het stukje wat we net hebben gelezen wordt dat vrij zijn ook nog op een andere manier uitgelegd. En dan komen we wat meer bij de betekenis van de doop. We hebben net gelezen, Romeinen 6 vers 7. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Je mag ook lezen van de zonde macht. Wat wordt hier bedoeld? Deze woorden zijn, of komen eigenlijk rechtstreeks uit het Joodse recht van die dagen. En deze regel die hield in dat wanneer iemand gestorven was, dan was zo iemand niet meer aansprakelijk voor zijn daden, voor zijn schulden. Dan was hij helemaal vrij van elke schuld. Ja, logisch zou je zeggen, maar dat is juridisch vastgelegd. Maar deze regel was in die tijd ook een basisregel in de toenmalige praktijk van slavendienst. Zolang je een slaaf was, was je per definitie het bezit van je meester. En er was eigenlijk maar één manier om vrij te komen, dat was namelijk om te sterven. Want zodra je gestorven was, dan had de meester geen macht meer over je. Nou, zoals een meester de macht kan hebben over een slaaf, zo is eigenlijk de zonde ook een meester die de macht kan hebben over mensen die slaaf zijn van de zonde. En hoe kun je daar vrij van komen? Nou, en dat is het principe dat hier op de doop wordt toegepast, door te sterven. Straks gaan we eigenlijk zien dat de twee mensen sterven. Oh, wacht even. Dit klinkt niet echt heel erg bemoedigend, hè? Maar ik bedoel het op een andere manier, want dan kan je verzekeren. Ik ben zelf in 1984, heel lang geleden, gedoopt. En toen stierf ik met Christus en ik leef nog steeds. Ik sta hier volgens mij heel springlevend. Dus wees gerust, op een andere manier wordt dat bedoeld. En dat gaan we lezen in vers 3 en 4. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus... Weet u niet dat als straks Judith en Micha gedoopt worden in Christus Jezus... dat ze worden gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop, in zijn dood, met hem begraven. Waar gaat het hier over? Nou, we hebben net gezien, er wordt gesproken over onze oude natuur... of onze oude mens, onze oude ik, zeg maar, het leven zonder Jezus. Het leven waarin we nog slaaf van de zonde waren. En het is eigenlijk de bedoeling dat dat oude leven nu sterft, dat dat weggaat, dat dat achter ons wordt gelegd. En dat wordt straks gesymboliseerd met de doop. Als Judith en Micha straks worden ondergedompeld, dan laten ze zien dat oude leven, die oude ik, waar Jezus niet de baas was over mijn leven, dat ligt achter mij. En dat gaat zo diep, dat de Bijbel dat hier omschrijft, is dat je eigenlijk op dat moment, net als Christus de dood is ingegaan, zo ga je ook met je oude leven, het leven zonder God, ga je de dood in. Dat ga je definitief achter je laten. Maar als het goed is, komen Judith en Micha straks weer, na enkele seconden of zo, komen ze weer naar boven. En als het niet goed gaat, dan doen jullie het niet goed, jongens. Dan komen we wel even helpen. Maar als het goed is, komen ze weer naar boven. En wat wordt er dan tot uitdrukking gebracht? En dan lezen we even door in vers 4. We zijn door de doop in zijn doop met hem begraven. Zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Dus met het ondergedompeld worden, kopje onder, laat je zien, mijn oude leven sterft. En met het omhoog komen uit het water, laat je zien, maar ik ben nu met Christus een nieuw mens. Ik ben opgestaan en het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Ik vind de doop werkelijk een schitterende illustratie. Het is een soort drama-act. Met een hele diepe boodschap. We begraven vandaag ons oude leven zonder God en we staan op in een nieuw leven met God. En natuurlijk, als het goed is, is het al lang in je leven gaande. Maar dit is de dag dat jullie dat straks laten zien. Gewoon aan je vrienden, aan je familie, aan de hele gemeente. Deze keuze hebben wij in ons leven gemaakt. Wij willen geen slaven van de zonde meer zijn. We zijn bedoeld om vrij te zijn. En we staan op in een nieuw leven. En dan staat er in de basisbijbel, staat het zo, en daar haal ik een beetje het thema vandaan. We hebben niet een klein beetje nieuw leven. Nee, we hebben een heel compleet nieuw leven ontvangen. Wauw. Je zou kunnen zeggen, een doopdienst is eigenlijk een beetje, het is pas 13 november, dus we lopen een beetje voor op de agenda, maar een doopdienst is eigenlijk een soort oud en nieuw feestje. Voor Judith en voor Micha, en wij zijn vandaag hun gasten, is het vandaag het oude, dat is achter ons, en we gaan vandaag aan een nieuwe fase, aan iets compleet nieuws in ons leven beginnen. Met wel even deze kanttekening, we hebben het over oud en nieuw. Dat lijkt alsof het samen kan gaan. Nee, de bedoeling is, als je eenmaal kopje ondergegaan bent, dat het oude echt weg is. En dat het echt niet meer oud en nieuw is. Het was oud en nu is het nieuw geworden. Ik ga afsluiten met nog één tekst. En dat is wat ik jullie samen, ik vind het hartstikke mooi dat jullie je straks laten dopen. Allebei 17 jaar, wauw, te gek. Ik wil dit woord als afsluiting van deze preek in het bijzonder aan jullie tweeën meegeven. Maar iedereen mag zich aangesproken voelen. Want het is voor ons allemaal. Maar in het bijzonder voor Judith en voor Micha. Romeinen 12 vers 2 uit de basisbijbel. Jullie moeten nu je je straks hebt laten dopen, niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat hij wil is goed, mooi en volmaakt. Amen. Amen.